Gaat u zitten allemaal. Dag lieve mensen, wat fijn dat jullie hier zijn. We moeten afscheid nemen van Anneke Vriend. En ze zou het heel mooi hebben gevonden als ze zou weten met hoeveel mensen we hier in de kerk zijn om haar naar haar laatste rustplaats te begeleiden. Ook de mensen die thuis meekijken via de livestream heten we welkom. Ik wil u de rouwkaart lezen, de rouwbrief, en die begint met de woorden: zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13. De Heer heeft tot zich genomen Anneke Vriend. Ze is in Andijk geboren op 19 juli 1930 en 22 januari ook op Andijk overleden in alle vrede in haar eigen appartement in Zorgvliet. Wij willen haar gedenken en we zoeken ook troost en die verwachten we te vinden bij de Heere God die de hemel en de aarde schiep, die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk waaraan zijn handen zijn begonnen altijd afmaakt. Zo mag ik u en jullie begroeten met goedheid, liefde en vrede uit naam van onze drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bij het naar binnen komen hebben jullie allemaal een liturgie gekregen en die volgen we zonder nadere verdere aankondiging. Behalve dan dat ik nu aankondig dat we onder leiding van organist Arie Heemsbergen zullen gaan beginnen met het zingen van Psalm 121 vers 1 en vers 4. We willen met elkaar bidden. Trouwe Vader in de hemel, wij geloven dat u als schepper van hemel en aarde het leven aan mensen geeft. En zo gaf u ook aan Anneke Vriend een leven. En het mocht 92 jaren duren, waarin ze veel heeft beleefd en meegemaakt, betekend en gedaan. En wij geloven ook dat als het leven op aarde eindigt, u dat mensenleven weer tot u neemt. En als wij in ons leven hebben geleerd om u als onze God te erkennen en om achter de Heer Jezus Christus aan te gaan, dan mogen we ervan overtuigd zijn dat u ons opneemt in eeuwige heerlijkheid. In dat vertrouwen heeft ook Anneke altijd geleefd. Wij zijn dankbaar voor wie ze was en wat ze mocht betekenen. En we willen in dit samen zijn haar ook op een liefdevolle wijze gedenken. Heere God, u bent een God die sterker is dan de dood. In dat vertrouwen zijn we hier bijeen in de kerk. Wij willen u vragen dat als we uit de schriften lezen, u ons bemoedigt. Wees ons alle nabij in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. U hebt gezien dat op de rouwkaart staat geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Deze tekst is gekozen omdat op de grafsteen van haar ouders, ze zal straks ook in dat graf worden bijgezet, juist deze tekst staat ingegraveerd. En die tekst die vinden we in 1 Korinthe 13 dus. En dat hele hoofdstuk wil ik graag met jullie lezen. Daar zegt de apostel Paulus: al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrond ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou me niet baten. De liefde is geduldig, vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Tot zover. Lieve familieleden, tantezeggers of oud-tantezeggers, vriendinnen, vrienden, leden van de gemeente. Fijn dat jullie hier zijn om Anneke te gedenken. We zullen na de overdenking zingen een lied waarvan we weten, dat had ze ook ergens opgeschreven, dat ze dat erg mooi vindt, de dag door uw gunst ontvangen. De vier coupletten daarvan. Ja, lieve mensen, Anneke Vriends is 92 jaar mogen worden. En jullie kennen haar allemaal en dan zullen jullie het met me eens zijn als ik zeg dat ik het een zachtaardige en een hele vriendelijke en een milde persoon vond. Maar ze was ook wel een tikje introvert. Je kan ook zeggen, ze liet zich moeilijk kennen. Ze moest denk ik altijd over een zekere drempel heen om, zeker in een wat groter gezelschap, het woord te nemen. Ze leek zich het meest prettig te voelen bij een wat teruggetrokken manier van leven. En ze kon soms een beetje schichtig overkomen. Dan moest ik vaak denken aan een schildpad die zich, als die zich niet op zijn gemak voelt, terugtrekt onder zijn eigen veilige schild. Tante Anneke. Anders gezegd, je moest dus je best doen om haar echt te leren kennen. Maar wie dat deed, die kreeg er veel voor terug. Die merkte al snel dat zij een ontwikkelde persoon was en die echt wel het een en ander had meegemaakt en te vertellen wist in haar leven. Zo weten we dat ze heel veel en heel graag las en daar ook wel over sprak. Ze hechtte veel waarde aan goede contacten, zeker ook met familieleden, maar ook met vriendinnen. Ze reisde graag en ze was erg goed op de hoogte van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en ook van het kerkelijke leven waar ze erg bij betrokken was. Intussen kennen jullie haar ongetwijfeld ook als iemand die nou niet bepaald met forse meningen naar buiten trad. Eerder hing het van haar gesprekspartner af wat zij vond. Zij was namelijk nogal gehecht aan harmonie en ze zou liever niks zeggen dan dat ze zou laten blijken dat ze het eigenlijk helemaal niet met je eens was. Ik denk wel eens dat heel veel mensen, misschien iedereen wel, en zeker als je ouder wordt, jezelf wel eens de vraag stelt, wat als? Dus zo kan ik mij voorstellen dat jullie tante Anneke misschien wel eens heeft gedacht, wat als ik nu getrouwd was geweest, in plaats van 92 jaar lang alleengaand geleefd hebbend? Of wat als ik kinderen had gehad? Of wat als ik veel meer zelfvertrouwen en bravoure en lef had gehad, zoals sommige van de vriendjes wel degelijk hebben, maar ik heb dat niet? Een van de moeilijkheden met die wat als gedachten is dat je het nooit zal weten. Want je kan niet terugkijken op een leven dat er niet is geweest. Je kan hooguit over een leven dat je wel hebt gehad de vraag stellen, waarom is het zo gegaan? Zoals het gegaan is. Hoe komt dat dat mijn leven is gelopen zoals het liep? Nou, in het algemeen is je levensloop voor een deel te danken aan je aanleg. Wij weten allemaal dat je heel veel dingen niet kan kiezen. Niemand hier heeft zijn eigen vader of moeder uitgezocht. Je moest het ermee doen. En niemand hier heeft zijn broers of zussen uitgezocht. Niemand hier heeft zijn eigen schooljuffrouw uitgezocht. En je zal maar een vreselijke juffrouw hebben gehad. Of een fijne. Dat maakt verschil. Kon je niks aan doen. Niemand hier heeft de kleur van zijn haar uitgezocht. Of die een bril nodig heeft of niet. Daar word je mee geboren. Dat moet je te accepteren. Zelfs je schoenmaat kun je niet kiezen. Dat gold natuurlijk ook voor Anneke. Nu had zij fijne ouders. Haar vader was een zakenman in Bloembollen met een goede reputatie. En haar moeder was een lieve vrouw. Ze was ook graag thuis. En ze kende hele mooie jeugdjaren. Maar toen overleed al vrij jong haar vader. En dat betekende een forse verandering in haar leven. Zij kreeg toen een voogd die op haar leven toezag. En die voogd die wilde tante Anneke eens eventjes stevig achter de broek zitten en haar stimuleren wat van haar leven te maken. Je moet wat leuke dingen gaan doen, Anneke, want thuis blijven dat kan zo niet. Dus ging Anneke als au pair naar Engeland. Maar ze kreeg heimwee. En ze kwam eerder naar huis dan eigenlijk de bedoeling was. Dan maak je een keuze. Maar is het een goede keuze? Wat dan? Nou, ze had een jongere zuster en die was verpleegster geworden. En die had een opleiding gevolgd in Amsterdam. Dus dacht Anneke, nou dat kan ik ook. Dus ze ging ook naar Amsterdam, naar het Julianenziekenhuis, waar ze de opleiding volgde voor verpleegkundigen. Het Julianenziekenhuis overigens bestaat al jaren niet meer. Maar dat was toen de tijd een degelijk gereformeerd ziekenhuis. Zij was een gereformeerd meisje, dus dan ging je daar ook naartoe. Nadat ze daar haar diploma's had gehaald, ging ze naar een ander keurig gereformeerd ziekenhuis, het VU-ziekenhuis in Amsterdam. Ook dat paste bij haar opvoeding. En zij haalde daar nog een kinderaantekening, heeft ze me wel eens verteld, waar ze blij mee was. Maar gaandeweg viel het haar heel zwaar. Dat werken in de verpleging. Ze werd ziek en ze vroeg zich af, is dit wel de goede keus die ik gemaakt heb om verpleegster te zijn? Ze moest de bakens verzetten. Ze bleef wonen in de vertrouwde zusterflat in de buurt van Uilenstede in Amsterdam. Maar ze ging werken als bibliothecaresse. En dat leek een goede zet, want ze was natuurlijk nauwgezet en precies en ze was dol op boeken en ze las graag en ja, boeken praten niet terug. Dus als je een keer stil bent, dan doet dat er niet toe. Dat is anders dan met mensen moeten omgaan of mensen moeten verzorgen. Dus dat ging prima. En toch, na verloop van jaren, kreeg ze veel last van nervositeit en tenslotte rond haar 50ste moest ze helemaal stoppen met betaald werk. Wat als? Wat als ze nu eens andere keuzes had gemaakt? Weet je, er zijn ook dingen die krijg je voor de kiezen, zal ik maar zeggen. Ze heeft me eens een keer verteld. Ze heeft een keer laten doorschemeren dat bepaalde nare gebeurtenissen uit haar kindertijd haar mede gevormd hebben tot de vrouw die ze is geworden. Ik weet nog dat ik toen aan haar vroeg, is dat dan iets traumatisch geweest? En toen zei ze, dat weet ik niet, maar het was in elk geval niet fijn. Maar verder ging ze er niet op in. Maar ik heb wel eens gedacht, wat als, wat het ook geweest is, dat nou niet gebeurd was. Hè? U begrijpt wat ik bedoel. In 2007 kwam ze uit Amstelveen weer terug naar het prachtige Andijk. En er is maar één Andijk. Ik heb ook jaren in Amsterdam gewoond. Maar er gaat toch niks boven Andijk, toch? Hè? Ze kwam weer terug, ze was 75 al. Ja, dan vind je toch niet meer wat je hoopt terug te vinden. Hè? Want veel van je vriendinnen zijn er niet meer. De winkels zijn anders. De kerk is anders. We zingen andere liederen in de kerk. Maar dat neemt niet weg. Ze heeft met veel plezier die jaren in de Zorgvlietlaan en die benedenwoning heeft ze die doorgebracht. En ze was erg blij met alle neven en nichten. En met alle contacten die ze had. Jullie hebben ook in haar geïnvesteerd. En ze heeft vaak met jullie gesproken en gebeld en zo. En dan dacht je, oh, dat is tante Anneke weer. Nou ja, toch zal ik de telefoon opnemen, zal ik het niet doen. Nou, je doet het natuurlijk. En dan weer even praten met tante Anneke. En bedankt daarvoor, hè, dat jullie dat gedaan hebben. De laatste jaren ging haar gezondheid toch wel achteruit, dat weten we allemaal. Ze kwam in het oude Zorgvliet en ook later in het nieuwe Zorgvliet. En daar is ze dus deze week overleden in alle rust nadat ze was gevallen. Toch eigenlijk nog tamelijk onverwacht. Anneke was ook een gelovige vrouw. Ja, daar wil ik natuurlijk toch ook graag nog wat over zeggen. Ze leefde mee met de kerk. Ik weet nog dat ik vorig jaar, in juli was het haar een keer opzocht. Ze is in juli altijd jarig, hè. En dus ik bezocht haar en toen dacht ik toch, ik moet toch eens aan je vragen over je uitvaarddienst. Hoe je daar nou tegenaan kijkt en of je daar gedachten over hebt. Dus ik zei, Anneke, het is niet leuk om te vragen, maar je bent toch ook al op leeftijd en er kan altijd wat gebeuren. Heb je misschien wat ideeën over... Nou, ze zegt, ik hoop wel dat jij dat, of u, zei ze dan natuurlijk, ik hoop wel dat u dat dan doet. Ik zeg, Anneke, dat beloof ik. Als ik er ben, doe ik het. Maar ik zeg, wat zal ik dan vertellen? Heb je een tekst? Nou, ze dacht eens, weet je wel, dat mondje zo. En ze zegt, ik zou willen dat u gaat vertellen dat God liefde is. Nou, dat vond ik prachtig. Ik denk, Anneke, je slaat een spijker op de kop, want dat is eigenlijk de kern, hè, van de hele Bijbelse boek. Als je al dit dikke boek met één woord moet samenvatten, ja, dan kom je toch uit op het woordje liefde, hè, want God is liefde. Het grote gebod is, heb God lief boven alles en heb je naaste lief als jezelf. En we hebben uit 1 Korinthe 13 gelezen dat Paulus zegt, alles gaat een keer voorbij, maar de liefde niet, hè. De liefde vergaat nimmer meer. Geloof, hoop, liefde, deze drie. De meeste van deze is de liefde. En vrij vertaald zegt Paulus, al zou je nou alle boeken in de wereld lezen die er zijn. En al zou je alles weten wat er te weten is. En je had de mooiste baan die er maar bestaat. En je hebt toch een positie in de maatschappij waar de mensen vol bewondering tegenaan kijken. Van joh, jij hebt het is ver geschopt. Maar er is geen liefde, dan betekent het niks. Denken jullie wel eens na over wat jouw leven betekent? Waarom ben je er? Wat is nou het nut van jouw leven? Waar let je dan op, hè, om af te meten of jouw leven nou succesvol is geweest of niet? Ja, weet je, dan hebben we het toch wel heel gauw over Hoe je baan is gegaan of je een zekere succes hebt gehad in de maatschappij of dat je een bepaalde mate van bekendheid hebt in de politiek of noem maar op. En dat zijn belangrijke dingen. En ik gun het jullie allemaal dat je gezond bent en nou, een beetje dat je goed rond kan komen, om het nou zo met dat je af en toe eens lekker op vakantie kan. Dat zijn allemaal heel belangrijke dingen. Maar dan zegt Paulus, heb je ook wel eens erover nagedacht dat God er ook is. En dat er ook mensen om je heen zijn, om wie je moet denken. Liefde voor God en liefde voor de ander, dat kon nog wel eens meer betekenisvol zijn dan al dat andere in het leven. Dat is eigenlijk wat Paulus tegen ons zegt. En ik vond dat wel kenmerkend voor jullie tante Anneke. Die liefde voor jullie en voor de mensen en de liefde voor God, die was beslist in haar leven aanwezig. Nu vond ik het altijd wel een beetje sneu dat ik het idee kreeg als ik met haar praatte, dat ze zich soms een beetje schaamde voor wie ze was. Dat ze dacht, ja, wat stel ik nou voor, hè? De verpleging, ja, moest stoppen. Bibliothecaris, ja, ik ben afgekeurd. Afgekeurd, wat een rot woord. Ik ben afgekeurd. Wat stel ik nou voor? Dat gevoel, daar had ze last van. En ze had geen hoge dunk van zichzelf. En ook daardoor te weinig zelfvertrouwen. En ze twijfelde wel of haar leven geslaagd was. En ze twijfelde soms ook wel of ze wel goed genoeg was in de ogen van God. Of ze wel genoeg geloof had. Ik wil je nog één ding daarover vertellen. Ik herinner me dat ik daar een keer een mooi gesprek met haar over had. En toen hadden we het over Petrus. Dat is een discipel van Jezus. En dat is een persoonlijkheid die denk ik het tegenovergestelde was qua karakter dan Anneke. Petrus was een uitbundige man. Een drukke man. Altijd op de voorgrond. Die wist het allemaal zeker. En die stond vooraan. En die zou het je wel vertellen. En die Petrus, die had de lef om, wie haalt het in zijn hoofd, terwijl hij op het meer loopt en het waait, gewoon uit de boot te stappen en die loopt zo over het water. Dat had ik het met Anneke gezegd, nou dat zou ik nou nooit durven, zei ze. Nou, ik ook niet, denk ik. Maar zij zou het niet durven, over water lopen. En toen zei ik tegen haar, maar je weet toch wel dat zelfs Petrus in die golven wegzakte, omdat hij ging twijfelen. Ja, ze zegt, ik twijfel ook heel vaak. Denk ik, doe ik het wel goed? Ik zeg, en wat gebeurde er nou? Want jij bent goed in Bijbelverhalen. Wat gebeurde er toen met Petrus, toen hij dus over het water liep? En toen zag hij die wind en die golven, en toen ging hij twijfelen. En toen zakte hij weg in de golven waar hij even daarvoor nog over liep. Nou, ze zegt, toen pakte Jezus hem bij de hand en trok hem omhoog uit de golven. Ik zeg, zie je dat? De Heer liet hem niet zakken. Hij liet hem niet verdrinken. Ik zeg, zou dat nou bij jou ook niet zo gebeuren? Nou, dat hoopte ze dan maar. Ik zeg, Anneke, dat weet ik zeker. Als jij wegzakt, dan zal er altijd de hand zijn van jouw Heer, die jou vastpakt en op de golven zet en dan kun je weer verder. Ach, lieve Anneke, ik heb altijd een warm gevoel, een ontferming als ik aan haar denk. En we waren het er in ieder geval over eens. Liefde is belangrijk, liefde voor andere mensen, liefde voor God. Maar meer nog dan de liefde die wij hebben voor God, leven wij denk ik van het feit dat we mogen geloven dat God heel veel liefde heeft voor ons. Dat noemen we in de kerk genade. Zelfs als je wegzakt in de golven van de dood, heel eng, heel donker, dan zal de Heer daar zijn om jou vast te grijpen en je binnen te brengen in het huis van de Vader. Dat mogen we geloven en daarop mogen wij hopen. Nou, en dat moest ik dus van jullie tante Anneke tegen jullie vertellen. Dat God liefde is en dat God ons vasthoudt. De Heer grijpt onze hand vast en haalt ons binnen in zijn eeuwige heerlijkheid. En tante Anneke, die mag die heerlijkheid al ervaren en zien. En ik denk dat er hier niemand in de kerk is die haar die heerlijkheid zou misgunnen. Toch? Amen. Ik wil aan Marjolein vragen om naar voren te komen. Ze zal een gedicht lezen.
Waar ben je dan naar boven? Kijk je stiekem mee? Of moet je ook nog wennen, net als ik aan het idee? Waar ben je nu naar boven? En zie je ons hier, nu hier? Moet je lachen, tranen in je ogen, van verdriet of van plezier? Waar ben je nu daarboven? Ken je ook het missen van? Of weet je ook dat in je hart je iemand nooit vergeten kan? Waar ben je nu daarboven? Denk je ook aan al het fijn, zoals je net als ik weet, dat je nooit echt zult verdwijnen?
Dankjewel, Marjolein. Fijn. Laten we met elkaar nog danken. Trouwe Vader in de hemel, wij zijn er dankbaar voor dat wij Anneke zo lang hebben mogen kennen. Wij zijn er dankbaar voor dat ze veel heeft mogen betekenen voor mensen om haar heen. In het bijzonder ook voor vele familieleden. We danken u voor haar betrokkenheid en haar liefde en haar meeleven. We zijn ook blij voor de plaats die ze innam in onze kerkelijke gemeente. We willen u ook bedanken voor wat andere mensen en zeker ook familieleden voor haar hebben betekend. En wat vriendinnen voor haar hebben betekend. Die trouw haar opzochten en met haar wilden meeleven en meedenken en meepraten. Wij vragen u, herinnert u haar naam en haar leven? Dat ze in vrede mag rusten bij u, samen met allen die haar dierbaar waren en die reeds gestorven zijn. Wilt u zijn met allen onder ons die moeten leven met een lege plaats aan hun zijde? Wij bidden u voor wie hier ook juist vandaag weer herinnerd worden aan wat hen overkwam toen zij een dierbare moesten missen. Zo bidden we allen, Heer, ontferm u over ons en zegen ons. In de naam van Jezus Christus, onze opgestane en levende Heer. Amen. Ons laatste lied zingen we nu, U zij de glorie. Laten we dat staande doen.
Na deze mooie afscheidsdienst voor jullie tante, schoonzus, vriendin en plaatsgenoot, begeleiden we haar naar het familiegraf aan de Westerbegraafplaats om haar te begraven bij haar ouders. Jantine, Simon en Frits hebben haar ingeleide gedaan en zullen haar ook uitgeleide doen via de middenuitgang naar buiten. Steven, Hans, Jan-Dirk en Olaf zullen hen gelijk volgen om haar te dragen naar de rouwauto. De anderen kunnen ook via de zijuitgangen naar buiten of de uitgang onder de toren. Als u slechte been bent, kunt u beter ook gebruik maken van de uitgang onder de toren in verband met de hoge stoepen en de zijuitgangen. Voor de mensen voor wie het niet mogelijk is om mee te gaan naar de begraafplaats, u bent van harte welkom om te wachten in de achterzaal tot de familie terug is. Na de begrafenis komen we daar weer bij elkaar voor een informeel samen zijn. We gaan per auto naar de begraafplaats. De stoet rijdt via de dijkweg naar de Westerbegraafplaats. En het is ongeveer 8 minuten rijden. We gaan ons nu klaarmaken voor de uitgeleide uit de kerk. Mag ik dan Jantien, Frits en Simon vragen om bij jullie tante te staan. En dan daarna de andere dragers om haar te volgen.
Tu sei tutto. voor.